François Laurijs, die daar toen presentator was. Luistert u mee naar archiefmateriaal van deze Kraak Radio.
Goedemiddag en welkom bij Sporen, het geschiedenisprogramma van de RVU op Radio 5. Radio De Vrije Keizer, de bekendste actieradio van Nederland, begon eind jaren 70 uit te zenden vanuit een volkomen gebarricadeerd kraakpand in Amsterdam op de Keizersgracht vanuit de Grote Keizer. De zender had in de beginnen maar een bereik van ongeveer 200 meter, maar dat bleek genoeg om de heren politici wakker te schudden en hun medekopanen krakers en actievoerders in de stad te mobiliseren. Het waren roemruchte tijden in Amsterdam. Er heerste nog steeds enorme woningnood. Grote panden werden opgekocht door hotelketens of door speculanten als Gerard Bakker of organisaties. Ik zou failliet gaan als de OGEM. Maar de ether was vrij. Althans, een handige jongen kon met wat ijzerdraad, een zender en een pick-up al heel wat bereiken. Illegaal natuurlijk. Ook op de 30e april 1980, de dag waarop Beatrix werd ingehuldigd. Met de leus geen woning, geen kroning werd iedereen tot actie opgeroepen. En er werd zelfs geprobeerd de reguliere uitzending van de radiozenders Radio 1, 2 en 3 te verstoren, weg te drukken. Over wat er van die tijd is overgebleven gaat het vandaag in Sporen. We duiken daarvoor in het archief van Radio De Vrije Keizer. En mijn gast vanmiddag in Sporen is François Laurijs, die in de jaren 80 bij De Vrije Keizer werkte. En vervolgens een onderzoek deed naar de geschiedenis van de Vrije Radio in Amsterdam. En op dit moment werkt hij voor de afdeling internet van de Wereldomroep. François, goedemiddag.
Goedemiddag.
Alle medewerkers, trouwens alle krakers, maar ook alle omroepers van de Vrije Keizer in die jaren, die hadden alleen maar een voornaam, hè?
Ja, ja, ik ken ook nog steeds veel mensen alleen bij hun voornaam.
Ja, ja, dat zal bij internet denk ik niet meer zo zijn, hè?
Nee, die tijden zijn inderdaad wat dat betreft echt veranderd.
Lijkt het toch een beetje op elkaar, nu dat internet zo'n heel nieuw medium voor de Wereldomroep, een gevestigd instituut, in vergelijking met die wilde radio van die jaren in Amsterdam?
Alleen in dat opzicht dat er misschien veel experimenteerruimte is. Op internet op dit moment kun je nog veel meer dan denk ik bij de gevestigde radio, omdat daar zeg maar men het klappen van de zweep al kent. Mm-hmm. Bij internet moet men dat nog allemaal uitvinden. En dat betekent dat degenen die internet maken nu nog van alles kunnen uitproberen zonder dat daar hijgende en boze hoofdredacteuren en eindredacteuren.
Ja. Want die weten zelf nog nauwelijks hoe het werkt, bij wijze van spreken.
Nee, daar komt het een beetje op neer. En ik denk die vrijheid was er natuurlijk bij de Vrije Keizer of bij radio, vrije radio in het algemeen in de jaren 70 en 80 ook. Je kon alles doen wat je wilde. Ja. Dat was een van de grote ontdekkingen.
Zeer experimenteel op allerlei terreinen, niet alleen de politieke kant ervan. Nou, toen wij voor deze uitzending op zoek gingen en op zoek waren naar het archief van die Vrije Radio, bleek dat in eerste instantie vrij moeilijk te vinden. Uiteindelijk kregen we via dat internet contact met medewerkers van Radio De Vrije Keizer van nu. Want voor de Amsterdammers, voor de mensen die niet in Amsterdam wonen, de Vrije Keizer zendt nog steeds uit en het is nog steeds illegaal, dus we weten niet waar die mensen zitten. Maar het archief, dat blijkt ondergebracht bij het Staatsarchief, inderdaad, in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam. Daar wordt het archief van de kraak- en actiebeweging in Nederland beheerd en ook dit gedeelte dus over die Vrije Radio. Marjan Schepers ging op zoek naar oud materiaal en dat deed ze samen met, en die had wel een achternaam, heeft een achternaam, met Erik Duivenvoorde.
Dit is Radio De Vrije Keizer.
Erik, waar gaan we nu naar kijken? Wat is dit voor een opname?
Dit is een fragment van VARA's Achter het Nieuws in de tijd dat de Grote Keizer bedreigd werd. Dit is allemaal in januari 1980, dat het echt spande om de Grote Keizer. De kijkers hadden gezegd van we gaan er niet uit. En er ontstond nou een grote padstelling en een politieke geharrewar en gedoe om over de Grote Keizer. En in die tijd hebben de krakers die camerabloed binnengelaten en die hebben opnames gemaakt in de studio.
En daar gaan we nu een eigen studio. Dus we gaan nu kijken naar de studio van de Vrije Keizer.
Precies. Ja?
Hallo, de straat in Amsterdam. Dit is nog steeds Radio De Vrije Keizer vanuit de gekraakte pand aan de Keizersgracht, nummer 242 tot en met 252.
Mag ik hem even stoppen?
De politie is nog steeds niet tot de aanval overgegaan.
Pauze. Die mensen die zitten met bivakmutsen op, zitten ze radio te maken.
Nou, dat zeg ik. Dat is een hele spannende periode. Dus, en de krakers wilden absoluut niet bekend zijn met naam en toenaam of met gezicht. Daarvoor was het allemaal veel te hectisch en veel te spannend. Dus mochten ze opnames maken onder de voorwaarde dat de krakers dan met bivakmutsen gefilmd konden worden. Nou, dat deden ze wel te graag.
Hoe zag de studio eruit toen?
Het zat op taal? Precies, zat op zolder en het was eigenlijk een pand dat natuurlijk al een tijdje leeg stond. En het was heel provisorisch. En er zijn ook, en er stond eigenlijk alleen maar een klein zendertje. En ze hadden geloof ik één pick-up. En ze hadden één plaat. En het was midden in de winter, het was hartstikke koud. Dus het was echt afzien hoor, die tijd.
Ja, want hier op de televisie met leren jassen, dassen, nou, en dan dus die bivakmuts. Mag een klein stukje terug, dat we even weer beginnen bij het begin? We doen bij deze ook een oproep voor een nieuwe video-recorder voor jullie archief. Het staatsarchief kan een nieuwe video-recorder maken.
Hallo luisteraars in Amsterdam, dit is nog steeds Radio de Vrije Keizer vanuit de gekraakte pand aan de Keizersgracht, nummer 242 tot en met 252. De politie is nog steeds niet tot de aanval overgegaan. Burgemeester Polak, u heeft het vandaag in alle kranten kunnen lezen, heeft het over rust handhaven, heeft het over bezinning. Hoe? Vragen wij ons af. Vanmorgen zijn aan de lopende band.
Attention, we have just taken over all airwaves. Do not attempt to change the channel, for we have occupied all frequencies.
Luister naar Radio de Vrije Keizer.
Radio de Vrije Keizer, dat klinkt allemaal niet zo gelikt natuurlijk als in Hilversum, maar wel heel spannend. François, kun je nog die sfeer schetsen van die periode, eind jaren 70, begin jaren 80 in Amsterdam?
Ja. Die periode heb ik zelf niet als radiomaker meegemaakt, wel als luisteraar. Mm-hmm. Ik kan me herinneren dat ik in mijn gekraakte woning dan inderdaad luisterde naar de Vrije Keizer, voor zover die uitzond. En het had inderdaad dat beeld, dat idioom van mensen met bivakmutsen achter de microfoon. In de praktijk zaten ze natuurlijk, tenzij de televisieploegen kwamen om hen te filmen, niet met bivakmutsen op. Maar gewoon ergens op een zolderkamertje, inderdaad met een pick-upje, een hele rudimentaire apparatuur uit te zenden.
Dat kun je ook wel horen, maar toch, het heeft wel wat.
Wat me frappeert, zeg maar, als ik dit dan weer terug luister, is dat dat nog steeds. Hè, dus dat je, ik denk dat die eerste periode van de Vrije Keizer werd getypeerd door de programma's vanuit en rond de Grote Keizer. Dat ging over de Grote Keizer, dat ging over de issue van moet dat kraakpand ontruimd worden en zo nee, hoe houden we dat tegen?
Ja, want even terug naar die tijd. Er werden erg veel kraakacties uitgevoerd. Het was echt een we spreken over de kraakbeweging, maar het was ook echt een georganiseerde beweging zo langzamerhand geworden.
Ja,
hoe zat het even in elkaar? Want het is misschien aardig voor mensen voor wie het allemaal weer wat weggezakt is. Maar...
Nou, ik denk dat je eind jaren 70, 78, 79 al de eerste golf ziet van kraakacties. Met name in de oude volksbuurten, de Pijp, Oost. Oosterparkbuurt, Indische buurt, de Staatsliedenbuurt werd veel gekraakt. Het ging dan voornamelijk om etages. Later, 79, 1980, begonnen de grote panden ook in de grachtengordel gekraakt te worden. En dat had weer te maken met de speculatiegolf die er aan vooraf was gegaan en het instorten van de huizenmarkt, waardoor enorm veel grote panden in de binnenstad
ook
leeg,
echte monumenten.
Ja, ja, leeg waren komen te staan. Daarbij speelde ook de factor dat er veel kantoren en bedrijven uit de binnenstad wegtrokken en naar de stadsrand gingen of naar andere steden, waardoor ook die panden leeg kwamen.
Ja, de mensen die dit deden, die actievoerders, afhankelijk natuurlijk spontaan opgekomen bij veel jonge mensen die op zoek waren naar woonruimte, maar kreeg het ook langzamerhand een beetje politieke structuur. Zaten er, laten we zeggen, ook mensen achter met politieke denkbeelden?
Jazeker, nou, ik denk dat daarvoor kun je nog verder teruggaan. De politieke denkbeelden die waren al aanwezig in 1975 rond de metro heel duidelijk. En de kraakbeweging van de jaren 80 is ook voor een deel weer gegrondvest in de restanten van de Nieuwmarkt kraakbeweging uit 1975, die toen met de aanleg van de metro weggesloopt werd. Daar komt het een beetje op neer. En voor een deel trok naar de Oosterparkbuurt en voor een deel naar de Staatsliedenbuurt.
Ja.
Daar ligt ook, denk ik, een ideologische scheidslijn tussen de twee zijdes van de kraakbeweging, hoewel we dat destijds denk ik niet zo zagen. Maar later is dat heel duidelijk geworden waar de twee verschillende groepen een beetje voor stonden.
Ja, ja, daar komen we zo dadelijk nog op, François. Zoals gezegd, laten we in deze uitzending oude opnamen horen uit het archief van Radio de Vrije Keizer. Dat moet ik er wel bij zeggen, dat archief beheert niet alleen de geluidsopname, maar ook vele jaargangen van de Grachtenkrant. Veel knipsels, ook over die Eurotop van vorig jaar en ook heel veel videobanden.
You're listening to Radio the Free Emperor.
Sie hören jetzt Radio der Freie Kaiser.
Vous écoutez à Radio l'Empereur Libre.
Voor wie is dit archief opgezet op de lange duur?
Nou, als je het op de middellange termijn hebt, dan praat ik over een jaar of 20, 30. Dan is het voor de krakers zelf interessant. Om, die zijn al allemaal 60 en allemaal met de fut en allemaal niks te doen. Om hun eigen geschiedenis nog eens te hand te nemen. Want dat is dus nog niet gebeurd. Hè. Die geschiedenis ligt nog min of meer braak. Het archief geeft alleen maar aan wat je er allemaal mee kan doen. En het is natuurlijk, we hebben het over 30 jaar stadsgeschiedenis. Dus dat is heel, dus dat is een behoorlijke periode waar nog heel veel over gezegd en geschreven kan worden. En dan heb je natuurlijk over de kinderen van de kraakbeweging. En als je het over zegt over 100 jaar, dan is het natuurlijk interessant voor mensen die zich dan realiseren wat er toen allemaal in Amsterdam gebeurde.
Zullen wij eens gaan kijken in het archief wat er over Radio de Vrije Keizer te vinden is?
Dat is goed, ja.
Waar beginnen we dan?
We beginnen in de
grote archiefkasten. Gelukkig staat dat allemaal nog wel enigszins brandveilig opgeslagen. Ja. Vrije Keizer Radio, Vrije jaar Keizer. 180 tot en met 191.
Ja, 1991.
Nou, dat moet hem zijn.
En er zitten dus honderden cassettebandjes in. Die staan dus ook nog drie rijen dik. Om te voorkomen dat het in. Het staan allemaal op jaren gerubriceerd. En er staat ook nog grofweg in de computer dan beschreven wat er op de band staat. Hoe verder je terug gaat in de tijd, hoe minder er van over is. Dat is jammer. Uit 1980 hebben we wel de eerste uitzendingen bijvoorbeeld bewaard. Die heeft iemand, een oude medewerker van toen, die heeft die op de bandrecorder opgenomen. En die heeft ze allemaal netjes bewaard, omdat hij daar zelf op insprak. Maar in de loop van de 80 is er eigenlijk heel weinig bewaard. We hebben laatst een heel groot archief gekregen van iemand die is inmiddels gemeenteraadslid in het zuiden van het land. En die heeft een hele archief afgestaan hier. En daar zitten dan wel bandjes van 80 tussen, maar het zijn echt heel zeldzame programma's. We moeten echt helemaal onder in de la, naar de bandjes van 1980.
Oh, je bedoelt... Oh, zal ik je even helpen? Ja. Ik dacht, je zegt drie rijen dik. Ik zie drie rijen hier staan, maar je bedoelt drie rijen diep.
Drie rijen diep, ja.
Ik leg even mijn... Ja. Recorder en mijn microfoon weg.
Zo.
En waar moeten we ongeveer zijn?
Het is drie rijen, nee, het is maar twee rijen. Dat scheelt. Ja, die moeten hier de onderste, geloof ik. Is dit al 80? Ik denk dat ze hier staan.
81, 80, ja, die kant op. Oh, wat eng. Ja.
Zo.
Geweldsdiscussie, Radio Vrije Keizer. Discussie over Radio Vrije Keizer, is dat ongeveer?
Dit is 1980.
1980, oktober 1980. Wat zullen we zoeken? De allereerste uitzending?
Ja.
Wanneer was de allereerste uitzending? Weet je dat?
Ja, daar lopen de meningen over uiteen. Ik ben ervan overtuigd dat het is geweest 13 januari 1980. Maar overal en iedereen die erbij heeft gezeten weet altijd met stelligheid te beweren dat het 1979 is. Het probleem is alleen dat we hebben de band van de eerste uitzending. En die is van 13 januari 1980. Dat
valt zo
precies te dateren omdat dat de tijd was dat de grote keizer bedreigd was. En hoe dat kan dat mensen daar een andere mening over hebben, heeft ook... te maken dat de mensen die er later bij zijn gaan werken niet bij het begin hebben gezeten. Dat is door een aparte groep gedaan. Die hebben het heel snel afgegeven aan mensen die daar echt verder mee gingen. En die mensen hebben op een of andere manier altijd tegen elkaar gezegd van dat het december 79 was. Want er zit maar twee weken tussen. Maar het is natuurlijk wel, in die zin, dat is wel, het is bijvoorbeeld een ander. Het is niet meer de jaren 70, het is de jaren 80. Dus het scheelt nogal wat eigenlijk. Dus, Ik heb tot nu toe...
Voor een archivaris scheelt het heel veel.
Voor een archivaris scheelt het heel veel, ja.
Daar gaan we gaat het vandaag over, over Radio de Vrije Keizer en al die andere vrije radiozenders in Amsterdam. Ik praat erover met François Lorijs, in dat tijd ook bij die Vrije Keizer betrokken. François, die Vrije Keizer is voor veel mensen de bekendste van die zenders, maar was niet de enige in Amsterdam in die tijd. Hè?
Nee, ik denk behalve de politieke zenders, zoals de Vrije Keizer, had je natuurlijk in de loop van de jaren 80 steeds meer gewone piraten, zoals we ze dan noemden. Dat waren piraten die muziek uitzonden of jingletjes of oproepjes. Verzoekplaten, dat soort dingen. En dat ontwikkelde zich in de loop van de jaren 80 tot een aantal steeds commerciëler wordende piraten naast...
Echt met de reclame ook en zo.
Ja, naast de Vrije Keizer. En daarnaast had je een derde groep, dat waren een beetje meer ideële muziekzenders. Mm-hmm. Dat WHS bijvoorbeeld, die ergens in de jaren 80 ontstond. Je had Radio Vrij Zilverberg, studenten vanuit de studentenflat in Noord. Ja. Die inmiddels is gesloopt.
Waar kwam die idee vandaan? Want veel jongens en jonge mensen in die tijd wilden natuurlijk, de zeezenders waren verdwenen, wilden natuurlijk in de jaren 70 zelf een eigen radiozender hebben, veel muziek draaien, jingles, weet ik veel wat. Maar om het tot een politieke zender te maken, tot een actiezender te maken.
Nou, ik denk dat je eerder terug moet naar de pure techniek. Het was natuurlijk tot eind jaren 70 helemaal niet zo makkelijk om een zender te opereren. Alleen toen die FM-techniek vrij kwam en het mogelijk bleek om vrij makkelijk eigenlijk zelf kleine zendertjes te bouwen met enige technische kennis, werd het ook betaalbaar om een radiostudiootje in te richten. Je had de opkomst van de cassettedek gekregen. Mm-hmm. Het was ook een betaalbaar middel in vergelijking met die grote bandrecorders die je tot kort daarvoor nog had.
Moest je met Revoxen lopen slepen en zo.
Ja, dus ik denk dat de techniek al een heel groot deel was. Je moet ook niet vergeten dat de Vrije Keizer was wel een van de eerste piraten in Amsterdam die ook daadwerkelijk bleef uitzenden op reguliere basis. Je had in het weekend had je wel wat piraten, maar dat stelde me in het begin nog niet zo heel veel voor. Nee.
En piraten werden natuurlijk op een gegeven moment door de opsporingsdienst uitgepeild en in beslag genomen. Maar jullie zaten natuurlijk in een gebouw dat sowieso gebarricadeerd was. Dus ze wisten wel, ze zitten in dat gebouw, maar kon niemand bij.
Nee, dat scheelde. Ik denk bij de Vrije Keizer, ik denk dat de gedachte is geweest bij de Grote Keizer destijds, sowieso, zoals de kraakbeweging ontdekte, om dat het mogelijk was om de eigen media te ontwikkelen, een eigen krant te gaan maken, een eigen weekblad te gaan maken. Ook radio op een gegeven moment voor het grijpen lag als extra expressiemiddel. In eerste instantie zuiver en alleen maar om de strijd van de Grote Keizer naar buiten te brengen. En toen men ontdekte van, goh, we hebben hier eigenlijk een middel in handen.
We hebben goud in handen.
Wat ook nog de hele stad zou kunnen bestrijken. En wat dus ook over meer zou kunnen gaan dan alleen dat ene kraakpand. Toen kwamen er ook andere mensen bij het radiostation om te praten over zaken die toen speelden als anti-kernenergie, anti-militarisme, andere kraakpanden in de stad, de algemene woningnood, sociale issues als werkloosheid.
En zo werd het een zender van de stad, maar van de tijden, van de problemen van die tijd, vanuit sociaal standpunt gezien, wat je dus nergens anders kon horen. Werd er trouwens gebruik gemaakt van de kennis van anderen die al ervaring hadden met dit soort dingen, ook misschien uit andere landen of zo?
Voor de eerste zender zijn mensen naar Italië gegaan. Daar was die vrije piraten beweging al wat eerder gestart in 76, 77. Mm-hmm. Dus daar heeft men toen de zender gehaald met een paar honderd gulden. Ik weet niet, het zal 600-700 gulden geweest zijn. Mm-hmm. En die zender die bleek niet te werken, overigens toen ze hem eenmaal in Amsterdam geïnstalleerd hadden. Dus men heeft in eerste instantie wel zeg maar de inspiratie gezocht in het buitenland. Dat klopt wel, ja.
Attention. We have just taken over all airwaves. Do not attempt to change the channel.
Luister naar Radio de Vrije Keizer.
Radio Grote Stad vanuit de Grote Keizer.
Dit zal de eerste uitzending zijn van, denk ik, van Radio de Vrije Keizer. Trouwens toen nog Radio de Grote Keizer in dat pand. Genoemd natuurlijk naar dat pand, begin 1980. Toen was je er zelf nog niet bij, hè?
Nee, maar ik heb wel naar die uitzendingen zitten luisteren met rode oortjes, echt.
Vandaag is het zo geweest dat de politie bijna elke dag lang ons getreiterd heeft, ons heeft geprobeerd angst in te boezemen door stille agenten veelvuldig te laten patrouilleren voor onze panden. Ze hebben zelfs geprobeerd foto's te nemen, waarschijnlijk vanuit politiehelikopters die boven de panden cirkelden. Kortom, ze stellen alles in het werk om ons de schrik op het lijf te jagen. Dat is tot nu toe niet gelukt. Andersom wel, u heeft vast wel gehoord, 19 december van het vorig jaar het bezoek wat wij gebracht hebben aan onze woonvertegenwoordiging hier in Amsterdam. We hebben ze duidelijk gemaakt wat het is om maand na maand met een ontruiming boven het hoofd te moeten leven. We hebben gezegd gezegd dat we willen wonen in deze panden. Maar als wij hier in deze vesting, die steeds meer gaat lijken op een middeleeuws fort, nog kunnen spreken van wonen, dan is het een wonder. We houden u tot vanmiddag omstreeks een uurtje of kwart over twee op de hoogte. Op het ogenblik zijn er, gezien het feit dat dit de eerste uitzending is, natuurlijk nog wat technische problemen. En wat zou een amateurzender zijn zonder technische problemen? Vandaar dat wij u nu even een kwartiertje technische problemen bieden. Daarna proberen we de eerste uitzending van Radio Grote Keizer definitief de lucht in te laten gaan. Vooraf zou ik u gaarne allemaal, alle Amsterdammers, willen oproepen om naar de Grote Keizer aan de Keizersgracht te komen. En er zijn hier nog veel mensen nodig om te barricaderen, om te lassen. Op dit moment loopt het als storm, dat kan ik u al vertellen. Mensen komen met bosjes binnen langs de vooringang. Ik zie hier toevallig net een paar grote balken binnenkomen. Dat is ter versteviging van de eerste en de tweede etage. De beneden etage is nagenoeg helemaal popdicht. Daar kunnen ze met panzerwagens zelfs al niet meer doorheen. En ik heb laten vertellen dat mensen die hier de leiding, of laten we zeggen het overzicht hebben, ervan uitgaan dat de Amsterdamse politie met assistentie van de omliggende korpsen er niet in zullen slagen deze keer de panden te veroveren. Waarschijnlijk zal hier dus het leger aan te pas moeten komen. En zo te zien is de sfeer bij de actievoerders en bij de verdedigers van de panden uitermate goed. Er heerst een groot zelfvertrouwen. En als het zo doorgaat, dan mogen we hopen dat we volgende week op deze tijd en op deze plaats nog steeds vanuit de Grote Keizer tot u kunnen spreken. Ik verwacht dat onze technici ongeveer klaar zijn nu. Ik zal eens even achterom kijken. Hoe staat het ermee, jongens? We zijn nog niet klaar. Er zijn wat mogelijkheden met een stekkertje. Nu vraag ik u, kosten nog moeite worden gespaard hier om hier de Grote Keizer te verdedigen. Er worden geldinzamelingen gedaan vanuit alle delen van de stad. Solidaire comité's, vanuit studentenbewegingen, vanuit ambtenarenclubs, vanuit alle delen van de bevolking hebben ons geld gestuurd. En bij onze eerste radio-uitzending nota bene zijn er technische moeilijkheden vanwege een simpel stekkertje. Nou ja, beste vrienden en vriendinnen, ik hoor zojuist van enkele mensen hier dat we er even uit moeten. Onze zender staat te roken en te roken. Er zijn mensen omheen zijn gaan staan om een beetje koelte toe te blazen, maar het schijnt niet te helpen. Er moet een kwartiertje gestopt worden. Na dit kwartier komen we terug met live muziek vanuit de studio. We hebben hier een volledig orkest klaarstaan. Enkele zangers en zangeressen staan te popelen om u live vanuit de Grote Keizer toe te zingen. Er zijn enkele mensen die hier nog bij het spreekgestoelte staan. Je staat te popelen om een aantal dingen te zeggen. Er zijn ook mensen die erg kwaad zijn geworden. Waarom, dat weet ik niet precies. Maar ze zullen waarschijnlijk willen reageren op uitspraken van politici die de afgelopen dagen gedaan zijn. Kortom, over een kwartier komen we terug. En dan verwarmen we u met een schitterend programma. Tot dan. Do not attempt to change
the channel. Het is heel erg levendig, hè, wat je hier hoort. Kees Wouters was dit, een van de eerste presentatoren. Je zei net, Frans, dat je met rode oortjes zat te luisteren. Even, vind ik wel leuk om te horen. Wanneer besloot je zelf, hoe ben je er zelf bij gaan werken, bij die zender?
Ik ben erbij gaan werken aan het eind van 1980, begin 1981, toen de Vrije Keizer uit de Grote Keizer moest, omdat de Grote Keizer toen aangekocht werd door de gemeente. En een van de voorwaarden van de gemeente voor de aankoop was dat het radiostation dan niet meer zou opereren vanuit de Grote Keizer. Het voortbestaan van de Vrije Keizer werd toen een andere formule bedacht. De laat duizend antennes bloeien formule, waarbij gedacht werd, nou, we gaan uit een gebarricadeerd pand, wat eigenlijk onze veiligheid inhoudt, moeten we een andere formule vinden. En we gaan nu in allerlei andere panden in de stad uitzenden. Elke dag ergens anders vandaan. We zetten 20 antennes in de stad neer op verschillende kraakpanden. En mensen van de toenmalige Vrije Keizer zochten daar ook mensen voor die ook vanuit verschillende buurten actief konden worden om in hun buurt dan die radio te gaan maken.
Ja,
ik woonde in de Grachtengordel en toen is mij gevraagd of ik dan zin had eventueel om bij de Grachtengordel groep te gaan zitten.
Wat heb je daar gedaan? Techniek of de presentatie? Of,
We deden een beetje alles. Ja, techniek, presentatie, verslaggeving, dat liep allemaal door elkaar heen.
Want op zich, wij roepen dan, het is een vakradio maken. Nou ja, je ziet dat het op allerlei niveaus zo kan. Toch, ik kan me voorstellen, wil je het een beetje beluisterbaar houden, dat je toch een hele organisatie doet. Hoe deden ze dat? Want krakers zijn toch mensen die ook met acties bezig waren of totaal andere dingen om handen hadden.
Ja, ik denk dat je dat een beetje per soort uitzendingen moest bekijken. De reguliere uitzendingen moesten natuurlijk op den duur kwalitatief beter worden, wilden ze nog de aandacht vasthouden. Deze eerste uitzendingen hebben een soort immediacy die nog bijna 10 jaar, 20 jaar na dato nog steeds
leuk is, hè?
Ja. Je aandacht trekt. Ja. Maar als je elke avond dat doet, dan houdt het op
een gegeven moment. Als iedereen het stekkertje eruit valt, gaat mensen dat vervelen natuurlijk.
Maar ik denk dat we gewoon een beetje zelf toch experimenteerden. We proberen maar wat.
Als het gaat om, laten we zeggen, de ideologie. De kraakbeweging was natuurlijk heel gedifferentieerd wat het ideeën betrof. Mocht iedereen nou zeggen wat hij wilde? Of was er toch een soort programmaleiding tussen aanhalingstekens die zei tot zover en niet verder? Of dat mag wel en het ander mag weer niet?
Nee, we hadden eigenlijk als enige kaders geen racisme, geen fascisme en geen seksisme in de uitzendingen. Dat waren de uiterste grenzen van wat mocht.
Ja, ja.
En daarbinnen mocht alles. Daar hadden we wel discussies over. Want je hebt natuurlijk toch een aantal dingen waar je van denkt van, nou, is dit nou goed voor de beweging in totaliteit? Als je het zo uitdrukt op de radio, of is dit nou slecht? Dat soort discussies hadden we wel, maar daar hadden we geen eindzeggenschap in. Dus dat betekende dus dat probeerde meestal een soort consensus te vinden, ja, over bepaalde aspecten. Dat lukte niet altijd.
En dat was redelijk anarchistisch.
Ja, je had grote verschillen tussen de verschillende groepen binnen de Vrije Keizer, zeg maar, na 1981. Je had de vrouwenradio, die weer een hele andere doelstelling had dan misschien de krakersgerichte groepen. Je had de anarchistische groep, die meer anarcho-syndicalistisch gericht was. Dus ook vakbondstrijd deed.
Maar binnen die grenzen zoals je net schetste, mocht dat. Dat was een mogelijkheid.
Ja.
Waar de Grote Keizer ook in 1980 beroemd door is geworden. Dat zijn natuurlijk alle oproepen om je her en der in de stad te verzamelen of van daaruit plundertochten te ondernemen of van allerlei andere zaken te doen om die panden te verdedigen of de politie een beetje bezig te houden. Misschien dat we daar iets van moeten opzoeken. Het probleem is dat dus niet op band staat, maar dat is dus opgenomen door journalisten in de tijd die dat weer tegen de keizer gebruikt hebben. Dus dat staat op video, want dat is gebruikt in een tv-reportage. Dus daar moeten we de videobanden voor gaan opzoeken.
Dan gaan we de videobanden zoeken.
Ik weet alweer waar je moet zoeken. Zoek. Leen. Die is het. Dacht ik. Uit mijn hoofd te lezen. Brandpunt. Oktober 1980. Dat het daarin zit. Band 53. We gaan dit proberen te installeren. Het probleem is dat de band niet spoelt. Dus ik hoop dat het een beetje aan het begin staat. Anders moet je dat met de hand doen. Bij de volgende probleem.
Dus jullie kunnen hier nog wel wat gebruiken, wat video- en audio-apparatuur.
Het is natuurlijk zo dat ik heel veel thuis opneem. Alles wat er over op de media is. Dus ik heb thuis wel een videorecorder staan. Maar niet hier. Dus hier kan ik alleen afspelen, maar niet opnemen. Ik heb ook geen kabelnet aansluiting.
Okay. De televisie die ontploft.
Dit zijn allemaal oude spullen, maar ze doen het allemaal nog niet. We krijgen dat gedoneerd.
Nou, het is wel authentiek, hè?
Ja. En dan maakt hij ook raar geluid in het begin. Dat zijn de elektronen die worden geschoten op het knop.
De Grote Keizer werd al op 1 november 1978 gekraakt. Na een gerechtelijke uitspraak vorig jaar oktober mocht de Grote Keizer ontruimd worden. Burgemeester Polak zag daar echter van af, omdat hij bang was dat die ontruiming tot een slagveld zou leiden. Veel politiemensen waren het met die beslissing niet eens. Nog kwalijker vond men het dat bij andere ontruimingen de illegale zender De Vrije Keizer demonstranten kon aansporen te vechten tegen de politie zonder dat werd ingegrepen.
Dus barricades maken, mensen die zenders hebben die kunnen storen bij de ME, zet ze aan die dingen en laat ze storen. Hey, jullie moeten de commandobussen pakken, de antennes eraf rukken, allemaal samen en aanvallen met die hand. En vechten en blijf bij elkaar. En niet met 2 mensen of 3 mensen, maar met 100 mensen. Want we kunnen ze aan, hoor. Hey, pak ze.
De Vrije Keizer.
was wel op een gegeven moment dan, er blijkt ook wel Brandpunt komt op bezoek. Het wordt een onderwerp ook voor Hilversum en de kranten schreven erover. Dan gaat het echt een eigen leven leiden. Het staat dan, dat blijkt ook tijdens de inhuldigingsdag, 30 april 1980. Begint de overheid langzamerhand dan ook bang te worden voor jullie? Dat er toch ja, angst gaat ontstaan, wat gaan die jongens doen? Kunnen ze de zaak aan het rollen brengen?
Ja, maar ja, er was natuurlijk meer angst bij de overheid en in onze optiek. Dachten wij ook wel dat de overheid bang voor ons was. Maar je zag het ook aan bijvoorbeeld bij de inhuldigingsdag, die affiche. Dat affiche van de autonomen werd erg serieus genomen. Wij werden dus wat dat betreft nogal overgewaardeerd, denk ik, qua invloed en qua uitstraling. Maar ja, dat was wel zo.
Als je er zelf nu op terugkijkt, hoe groot is de reële impact geweest van zenders als de Grote Keizer, met name deze zender?
Ik denk dat het meer invloed heeft gehad op het zelfbewustzijn en op het idee van zelf dingen naar buiten kunnen brengen, niet afhankelijk zijn van andere media, niet afhankelijk zijn van de gevestigde media, dan dat het daadwerkelijk mensen heeft gemobiliseerd of mensen heeft op de been gebracht.
Nou, dat is heel vaak ook gezegd, ook tijdens het werd gesuggereerd, en misschien was het ook wel zo, maar tijdens die dag in de inhuldigingsdag, dat de mensen als het ware gedirigeerd werden door jullie vanuit dat gebouw, omdat jullie ook de zenders afluisterden van de politie en zeiden van nu treden ze daarop met de ME, ga daar naartoe.
Ja, nou, het zal wel enige invloed gehad hebben. Kijk, die uitzendingen waren natuurlijk voor een deel ook gericht op het ondersteunen van demonstranten op straat, het vertellen waar arrestatieeenheden waren, welke mensen gezocht werden. En je zag ook wel mensen met zakradiotjes rondlopen. Alleen om nou te zeggen dat ze bij duizenden met een zakradio